Welkom bij deze verdieping. Vandaag kijken we naar het materiaal dat je hebt aangeleverd over statines. Je weet wel, die veelgebruikte cholesterolverlagers.
Ja, precies.
En dan niet zozeer of ze werken, maar wij duiken vooral in de bijwerkingen. En dus soms best wel verwarrende informatie die daarover rondgaat.
Klopt. Soms zelfs tegenstrijdige.
Ja, precies. We hebben hier fragmenten uit een hoofdstuk dat ingaat op die onbedoelde effecten. Soms mild, soms best ernstig.
Mm.
En het stelt ook de vraag, hoe kan het nou dat die bijwerkingen soms een beetje lijken te verdwijnen in de grote studies? De studies waar artsen zich op baseren en jij als luisteraar misschien ook.
Ja, dat is een goede vraag.
Denk aan dat verhaal van arts Duane Graveline. Die werd zelf patiënt en merkte dat zijn statine niet alleen zijn cholesterol verlaagde, maar gewoon zijn denken en geheugen uitschakelde. Heel heftig.
Ja, dat is een bekend en aangrijpend voorbeeld inderdaad. Hij is er toen ook ingedoken.
Klopt. Dus, ons doel vandaag. Een beetje helderheid scheppen. Hoe vaak komen die bijwerkingen nu echt voor? Wat zijn het precies? En hoe kritisch moeten we eigenlijk kijken naar die studies?
Precies. En die bronnen laten meteen een scherp contrast zien. Aan de ene kant heb je figuren zoals professor Sir Rory Collins uit Oxford.
Oké.
Die zegt, het risico op echt ernstige bijwerkingen, zoals spierziekte, is heel klein. Misschien 1 op de 10.000. En een lichte stijging van diabetes.
Maar heel klein dus, volgens hem?
Ja, hij waarschuwt zelfs dat te veel kritiek op statines onnodig levens kan kosten. Omdat mensen dan misschien stoppen met hun medicatie.
Oké, dat is één kant. En de andere?
Ja, aan de andere kant heb je dan de praktijkervaringen en ander onderzoek. Cardioloog Essie Malhotra bijvoorbeeld, die was eerst voorstander, maar zegt nu dat bijna de helft van zijn patiënten op een bepaald moment een ernstig verzwakkende bijwerking ervaart.
De helft, dat is een wereld van verschil met 1 op 10.000.
Precies. Vaak wel omkeerbaar, zegt hij erbij, maar toch. En studies uit Australië, data van de American Heart Association, die wijzen ook op een flink deel dat stopt.
En waarom stoppen ze dan?
Vaak vanwege bijwerkingen. Schattingen lopen uiteen van 10% tot, hou je vast, wel 66%.
66? Maar hoe kan dat verschil zo gigantisch zijn? Ligt dat alleen aan hoe je bijwerking definieert? Of speelt er meer?
Dat is dus precies de kern van de discussie in jouw bronnen. Deels definitie, ja. Ernstige spierziekte is zeldzaam, maar spierpijn, dat komt veel vaker voor.
Oké.
Maar het gaat ook over hoe studies worden opgezet en geïnterpreteerd. Artsonderzoeker Beatrice Golem bijvoorbeeld, die heeft felle kritiek op een grote Europese studie.
Oh ja, wat zegt zij dan?
Ze vreest dat door methodologische fouten en onbegrip bij de onderzoekers de bijwerkingen worden onderschat en dat dat leidt tot gereede schade aan patiënten, omdat het beeld dus niet klopt.
Pittige kritiek. Oké, laten we dan eens kijken welke bijwerkingen het meest genoemd worden in de documenten die je hebt doorgenomen. Wat komt er steeds terug?
Een review in PLOS Science uit 2014, die keek naar wel 50 eerdere reviews.
Oké, een soort overzichtsstudie?
Ja, zoiets. En die komt met een behoorlijke lijst. Spierpijnen natuurlijk.
Ja, die hoor je vaak.
Maar ook depressie, verwarring, agressie.
Goh.
Geheugenverlies, maag-darmklachten, vermoeidheid, slaapproblemen. Zij schatten dat zo'n 20% van de gebruikers hier last van heeft.
20%? Dat is 1 op de 5?
Ja. En dan zijn er nog mogelijke effecten op de langere termijn. Diabetes type 2, nierschade, leverproblemen, staar en zelfs discussie over kanker.
Oké, dat is een flinke lijst. En die andere bronnen, bevestigen die dat beeld?
Ja, John Abramson, arts en docent aan Harvard, noemt veel van dezelfde dingen. Spierpijn, verhoogd risico op diabetes, vooral bij vrouwen trouwens.
Oh, specifiek bij vrouwen?
Ja, dat komt vaker terug. Verder noemt hij leverontsteking, staar, verminderde energie, seksuele problemen, vermoeidheid bij inspanning. Zijn schatting, ook rond de 1 op de 5 gebruikers.
Ook 1 op de 5.
En onderzoeker David Diamond voegt nog toe dat vrouwen dus niet alleen meer bijwerkingen lijken te hebben, maar tegelijk ook minder voordeel van statines dan mannen.
Dat is ook een belangrijk punt. Laten we eens inzoomen op een paar van die bijwerkingen. Die verminderde energie bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien minder acuut dan spierpijn, maar het kan je leven wel flink beïnvloeden, lijkt me.
Zeker. Kwaliteit van leven, hè? Beatrice Golem deed daar specifiek onderzoek naar.
Ja, dat stond erin, ja. Wat kwam daaruit?
Nou, dat was een gerandomiseerde studie, dus met een controlegroep. De eerste die dit gericht onderzocht bij ruim 1000 mensen zonder hartziekte of diabetes.
Oké.
En de uitkomst was best opvallend. Vergeleken met de placebo-groep gaf 40% van de vrouwen...
40?
Ja, 40% van de vrouwen en 10% van de mannen op statines aan zich minder energiek te voelen. Of sneller moe na inspanning.
Dat is een gigantisch verschil tussen mannen en vrouwen daar.
Enorm, hè? Golem benadrukt ook, energie is cruciaal. Minder energie betekent vaak minder bewegen, wat op zich al niet goed is. En het hangt mogelijk samen met die verminderde aanmaak van coenzym Q10.
Ah ja, dat Q10, dat is belangrijk voor de energie in de cellen, toch?
Precies, voor de energiecentrales, zeg maar. Peter Gutsen, die kritische onderzoeker, deelt daar trouwens een leuke of ja, veelzeggende anekdote over.
Vertel.
Zijn golfpartner, zelf ook wetenschapper, klaagde steen en been over spierpijn door statines. Hij snapte er niks van. Hoe kon het dat studies zeiden dat het zeldzaam was, terwijl iedereen die hij kende met statines er last van had?
Ha, ja, dat is herkenbaar voor veel mensen, denk ik.
Precies. Gutsche legde hem toen uit hoe onderzoeksresultaten, zeker over bijwerkingen, soms, nou ja, gemanipuleerd worden door de industrie. Het punt is, de ervaring van patiënten strookt vaak niet met die officiële lage cijfers.
Duidelijk. En dan diabetes, dat kwam ook steeds terug. Er staat zelfs een waarschuwing op de bijsluiter in de VS sinds 2012. Hoe sterk is dat verband volgens de studies in jouw materiaal?
Nou, behoorlijk sterk. Een Finse studie uit 2015 volgde mannen 6 jaar lang. Resultaat? 11% van de statinegebruikers ontwikkelde diabetes type 2.
11%? En in de controlegroep?
Daar was het 6%. Dus bijna een verdubbeling van het risico.
Zo.
En Amerikaanse onderzoek uit 2014 vond zelfs een 3-maal hogere kans naar meer dan 2 jaar statinegebruik.
3-maal? En weten we hoe dat komt?
Het mechanisme is nog niet helemaal opgehelderd, maar het lijkt dus weer te maken te hebben met effecten op dat coenzym Q10. En ook op de insulineaanmaak en gevoeligheid. Overigens lijkt er wel verschil te zijn tussen statines. Rosuvastatine, Crestor, lijkt het hoogste risico te geven.
Oké.
En de laagste?
Pravastatine, selectine, het laagste.
Interessant. De bron noemt het voorbeeld van oud-politicus Jan Marijnissen, die na het starten met Crestor diabetes kreeg. Hij vroeg zich af, in wat voor raar land leven we eigenlijk? Dat is een anekdote, maar het illustreert wel de impact.
Zeker. En er zijn ook cijfers op populatieniveau. Een artikel in de BMJ, British Medical Journal, uit 2014. Die analyseerde data van de CTT. Dat is een grote groep die data van statine-studies bundelt.
Oké, wat kwam daaruit?
Zij schatten dat voor elke 1000 mensen die 5 jaar statiner slikken, er ongeveer 5 extra gevallen van diabetes ontstaan. 5 per 1000. Per 5 jaar.
Ja, en als je dat omrekent naar de 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers die in de bron genoemd worden.
Wacht even, 1,5 miljoen gebruikers, 5 per 1000, dat is 7500 per 5 jaar. Of, nee wacht, 1500, 7500, oh maar dan nog keer 1,5 miljoen gebruikers, 1000 is 1500 en dan 1500, 5 extra gevallen is 7500 extra gevallen in 5 jaar. Klopt dat?
De bron noemt 10.500, maar jouw berekening van 7.500 lijkt correcter gebaseerd op 5 per 1000. Misschien gebruikten zij eens andere aannames of cijfers. Hoe dan ook, het gaat om duizenden extra diabetespatiënten. En de auteurs benadrukken, dit is een conservatieve schatting.
Conservatief nog wel? Waarom?
Ze waren gefrustreerd omdat ze maar beperkte toegang kregen tot de ruwe data.
Dat is ook zorgelijk. John Abramson trekt dan een hele scherpe conclusie hierover, las ik.
Ja, die stelt het heel duidelijk. Bij mensen met een laag risico op hart- en vaatziekten veroorzaken statines waarschijnlijk vaker diabetes dan dat ze een hartaanval of beroerte voorkomen.
Dat is nogal een boude uitspraak.
Zeker. Zijn advies is dan ook,
Focus op leefstijl en informeer patiënten heel goed over de echte cijfers, de voordelen en de nadelen.
Oké, dan de link met kanker. Dat klinkt meteen alarmerend, maar de bronnen leken daar wat, ja, genuanceerder over te zijn.
Dat klopt, het is complex. Japans onderzoek uit 2016 vond bijvoorbeeld geen voordeel van statines voor diabetici qua sterfte. En ze wezen ook op een verband tussen juist laag cholesterol en een hogere kans op kanker.
Wacht, laag cholesterol en meer kanker? Dat is tegenintuïtief.
Ja, behalve bij prostaatkanker, daar lijkt het andersom te zijn. Maar voor andere kankers, vooral bij ouderen, lijkt een lager cholesterol ongunstiger. Statines lijken een beetje een dubbel gezicht te hebben.
Hoe bedoel je?
Nou, ze kunnen celgroei remmen, wat potentieel kankerremmend is, maar ze kunnen ook de energieproductie in de cel verstoren en de werking van natural killer cellen hinderen. Dat zijn immuuncellen die foute cellen opruimen. En dat is dan weer potentieel kankerbevorderend.
Oké, dus het kan twee kanten opwerken?
Ja, en die negatieve effecten zouden pas na jaren zichtbaar worden. Specifiek voor borstkanker is er ook discussie. Een review in BMC Medicine adviseert vrouwen met een hoog risico om statines te mijden.
Waarom specifiek die groep?
Mede gebaseerd op een oudere studie, de CARE-studie uit 1998, waar meer borstkanker voorkwam in de statinegroep. Wat opvalt, na die studie werden vrouwen met een hoog risico vaak uitgesloten van nieuwe studies.
Ah, dat is opmerkelijk.
Ja, en die review noemt ook weer iets verrassends. Een hoger cholesterol lijkt juist samen te hangen met een lagere kans op borstkanker.
Weer andersom dan je zou denken. Hoe zouden statines dan het risico kunnen verhogen volgens die review?
Ze noemen invloed op gewicht, insulineresistentie en misschien schade aan de mitochondriën, de energiecentrales. Maar het punt is vooral, er is een flink conflict hier. Rory Collins claimde in The Lancet dat statines juist beschermen tegen kanker.
Ja.
Maar een groep van 16 wetenschappers, waaronder David Diamond, spreekt dat fel tegen. Zij zeggen, onze analyse wijst juist op meer kanker bij statinegebruikers. En Diamond citeert een studie waar vrouwen na 10 jaar statinegebruik een verdubbeld risico op borstkanker hadden.
Verdubbeld? Poeh. De discussie is dus nog volop gaande.
Absoluut.
En dan dat verhaal van Juan Graveline, die arts die zijn geheugen verloor. Dat brengt ons bij de cognitieve problemen. David Diamond legt die link ook, hè?
Ja, en dat is misschien wel een van de meest verontrustende bijwerkingen die genoemd worden. Diamond beschrijft een kleine studie bij ouderen met dementie.
Oké.
Als ze stopten met statines, verbeterde hun cognitie na 6 weken. Begonnen ze weer, dan verslechterde het weer na 6 weken.
Wauw, zo'n directe omkeerbaarheid? Ook al is de studie klein, dat is best frappant. Wat is de verklaring hiervoor?
Dat heeft te maken met cholesterol in het brein zelf. Ons brein is supervetrijk, hè? Een kwart van al ons lichaamscholesterol zit daar. En het maakt dat grotendeels zelf aan.
Waarom zelf?
Omdat cholesterol uit het bloed normaal gesproken de bloed-hersenbarrière niet goed kan passeren. En dat cholesterol in het brein is essentieel, bijvoorbeeld voor de verbindingen tussen hersencellen, de synapsen.
Oké.
En statines dan?
Nou, sommige statines, zoals atorvastatine, Lipitor, kunnen die barrière wel passeren. En die kunnen dan dus de lokale cholesterolproductie in het brein verstoren.
En dat kan dan leiden tot...
ja, dementie-achtige symptomen.
Precies. De ervaring van Duane Graveline sluit daar naadloos op aan. Zijn dramatische geheugenverlies begon kort nadat hij met Lipitor startte.
En wat was zijn verklaring na zijn eigen onderzoek?
Hij zei, statines blokkeren niet alleen cholesterol, maar ook dat coenzym Q10, belangrijk voor energie, en doligol. Dat is een stof die nodig is voor communicatie tussen cellen. Hij noemde het statine-roulette. De basis voor veel bijwerkingen en mogelijk zelfs een versneller van veroudering.
Statine-roulette? Klinkt niet best.
Nee. En duizenden mensen herkenden zich in zijn verhaal. Hij kreeg enorm veel reacties. Beatrice Golomp vond trouwens ook dat 90% van de patiënten die zij zag met cognitieve klachten verbetering merkte na het stoppen met de statine.
90%? Dat is veel.
Naast deze specifieke diepgangen bevatten de bronnen ook veel persoonlijke verhalen van gebruikers. Wat voor beeld komt daaruit naar voren?
Nou, in de Nederlandse reacties die genoemd worden, vallen de meldingen van hevige spierpijn en kramp op. Vaak in de kuiten, soms echt invaliderend dat mensen hulp nodig hebben.
Ja, ook verminderde seksuele prestaties worden genoemd. En je ziet echt de worsteling bij mensen. Sommigen accepteren de pijn uit angst voor het hoge cholesterol. Anderen kiezen bewust voor kwaliteit van leven en stoppen ermee.
En werkt stoppen dan altijd?
Niet altijd. Er zijn ook mensen die geen last hebben of bij wie de klachten blijven na het stoppen. Het is dus heel persoonlijk, hè?
Ja, dat blijkt wel. En internationaal? Vergelijkbare verhalen?
Ja, precies hetzelfde. Het verhaal van ex-piloot Tony Royal is tekenend. Na een hartaanval kreeg hij atorvastatine. Gevolg? Extreme vermoeidheid, spierpijn, geheugenproblemen, erectiestoornissen.
Jeetje.
Hij is gestopt. Heeft zijn dieet radicaal omgegooid, minder koolhydraten, meer gezonde vetten. En hij voelde zich jaren later fitter dan ooit. Klaar voor een Ironman zelfs.
Wauw. Dat verhaal laat niet alleen die bijwerkingen zien, maar ook de kracht van leefstijlverandering.
Precies. Als alternatief of aanvulling. Zijn verhaal wordt ook gebruikt in campagnes zoals Choosing Wisely. Die pleiten voor betere informatie voor patiënten en meer focus op leefstijl in plaats van te snel medicijnen voorschrijven.
Ja, dat belang van goede voorlichting en alternatieven komt sterk naar voren. Er was een eerst onderzoek dat liet zien hoe cruciaal die informatie is voor de keuze van patiënten, toch?
Ja, dat onderzoek uit 2015 was heel veelzeggend. Als patiënten, vooral die met een laag risico, eerlijk werden voorgelicht over de beperkte absolute effectiviteit van statines voor hen.
Dus hoeveel mensen voorkomen daadwerkelijk een hartaanval door die pil?
Precies. Als ze die cijfers hoorden, zagen de meesten ervan af. En dat was nog zonder de bijwerkingen uitgebreid te bespreken.
Opmerkelijk.
Het gaat om het Number Needed to Treat, de NNT. Hoeveel mensen moet je behandelen om één hartaanval of beroerte te voorkomen? Bij laag risico kan dat oplopen tot 400.
400? Dat betekent dat 399 mensen die pil slikken zonder dat directe meetbare voordeel, maar wel met kans op bijwerkingen.
Precies.
Wordt die NNT wel besproken in de spreekkamer, volgens de bronnen?
Veel te weinig, vinden artsen als Paula Byrne, hè, van die Ierse studie, en Asi Malhotra. Zij pleiten echt voor shared decision making, samen beslissen.
Dus niet de arts die zegt, hier heb je een pil.
Nee, eerder reserveer statines voor de echte hoogrisicogroepen. En voor die grote groep laagrisicogebruikers, erken dat de nadelen misschien wel zwaarder wegen dan de voordelen. Zeker als je bedenkt wat de WHO zegt, 80% van hart- en vaatziekten heeft te maken met leefstijl.
80%, dat is enorm. Tot slot, de bronnen hinten zelfs op een link met versnelde veroudering. Dat klinkt best heftig.
Ja, dat is gebaseerd op stamcelonderzoek uit 2015. Laboratoriumwerk. Het suggereerde dat statines stamcellen negatief beïnvloeden. En die cellen zijn juist cruciaal voor herstelprocessen.
Wat zei de onderzoeker er zelf over?
De hoofdonderzoeker Reza Izadpanah zei letterlijk dat hun werk suggereert dat statines het verouderingsproces zouden kunnen versnellen.
Poeh.
En arts Malcolm Kendrick sluit daarbij aan. Hij zegt, de bijwerkingen zelf, de vermoeidheid, de pijn, de cognitieve problemen, dragen al bij aan het gevoel van ouder worden en misschien dus ook aan het proces. Het is nog een argument voor terughoudendheid, zeker bij preventief gebruik zonder duidelijk hoog risico.
Ja, begrijpelijk.
En laten we de financiële bijwerkingen niet vergeten.
Hoe bedoel je?
Nou, niet alleen de prijs van de pil zelf, die is vaak laag, maar vooral de maatschappelijke kosten. Voor het diagnosticeren en behandelen van al die bijwerkingen. Extra artsbezoeken, onderzoeken, diabeteszorg. Die kosten worden vaak niet meegerekend in de kostenbatenanalyses van de fabrikanten.
Ah, een belangrijk punt. Oké, als we alles zo overzien wat we nu besproken hebben uit jouw bronnen. Wat zijn dan de belangrijkste inzichten die we meenemen?
Nou, ik denk ten eerste dat statines echt een breed palet aan bijwerkingen kunnen geven. Van die veel voorkomende klachten, zoals spierpijn en vermoeidheid, tot serieuzere zaken als diabetes, cognitieve problemen. En er zijn dus vraagtekens rond kanker en mogelijk zelfs veroudering via stamcellen.
Ja.
En ten tweede, wat echt cruciaal is, die enorme kloof tussen de lage cijfers die je soms in grote studies ziet en de ervaringen uit de praktijk en uit ander onafhankelijker onderzoek.
Die discrepantie is opvallend, ja.
En de discussie over dat number needed to treat maakt duidelijk dat de absolute winst, zeker bij primaire preventie voor mensen met een laag risico, soms echt heel klein is, vergeleken met de mogelijke nadelen.
Dus goede voorlichting is essentieel?
Ja, echt goede voorlichting. En samen beslissen. En die impact van leefstijl die blijft als een paal boven water staan.
Precies. Deze analyse laat zien dat het verhaal achter zo'n veelgeslikte pil best complex is. Het gaat niet simpelweg om een getalletje dat cholesterol omlaag brengen.
Nee.
Het gaat om het totaalplaatje, risico's, baten en dat is voor iedereen anders. Jouw persoonlijke situatie is leidend. Heb je al hart- en vaatziekten gehad? Dat is secundaire preventie, een heel ander verhaal.
Inderdaad.
Of slik je het om iets te voorkomen? Primaire preventie. Wat zijn jouw risico's, jouw waarden, jouw ervaringen met eventuele bijwerkingen? Dat zijn de gesprekken die je met je arts moet voeren, gewapend met de informatie uit dit soort bronnen.
Ja, precies. En misschien een laatste gedachte om mee te geven. Voortbordurend op die mechanismen die we bespraken, als statines inderdaad ingrijpen op zulke fundamentele processen, cholesterol aanmaak, coenzym Q10, doligol, misschien die stamcellen.
Ja.
Wat betekent dat dan voor de gezondheid op de allerlangste termijn? Na decennia van gebruik door miljoenen mensen, zeker als steeds jongere mensen ermee beginnen, voor primaire preventie.
Dat is een vraag waar we het antwoord misschien nu nog niet volledig op hebben.
Precies. Dat is iets waar we mogelijk pas over langere tijd echt zicht op krijgen.
Inderdaad, stof tot nadenken. Bedankt voor het luisteren naar deze verkenning van jouw bronmateriaal.